Goedemorgen allemaal. Het is altijd een klein beetje ongemakkelijk als er zo gebeden wordt van Heer, u spreekt door ons op allerlei manieren, zo ook door Giel. Dan denk ik, nou, is dat niet wat veel gevraagd. Ik ga spreken over de barmhartige Samaritaan. Ik spreek ook graag, ik hoop dat sommigen van jullie dat misschien weten, of misschien zit dat vooral in mijn eigen hoofd, maar over wat minder bekende bijbelgedeelten die wat minder bekend zijn. Ja, dat is dus vandaag mislukt, want dit is denk ik een van de bekendste bijbelverhalen. En ik heb zelfs al een keer eerder over de barmhartige Samaritaan gesproken vanaf deze plek. Dat was mijn allereerste preek. Ooit, dat was 5 jaar geleden, dus nu inmiddels. Toen was ik 21, ja, veel te jong natuurlijk eigenlijk, maar wel hoogmoedig. In de zomer ging er een mailtje uit van, oh ja, we hebben nog een paar gaten in de zomer. Zijn er mensen die tijd hebben, die leuk vinden om iets voor te bereiden? En ik was al... Ik ben hier opgegroeid, dus ik had hier al honderden preken gehoord. En ik had al heel vaak gedacht van, nou, volgens mij kan ik dat ook. En zelfs, volgens mij kan ik dat beter. Wat heel hoogmoedig was. Maar het is dus nu, en nu wordt er dan zo gebeden van God spreekt door Giel. En dan denk ik, is dat echt zo? Maar dan vind ik het dus een bemoedigende gedachte dat ook in een... naar de mens gesproken minder geslaagde preek, dat je ook dan niet weet op wat voor manieren God die gebruikt om mensen te inspireren om dan misschien het zelf beter te doen of dan zelf uit te zoeken hoe het wel echt zit. Zo is de inhoud of de persoon die hier staat en de goede voorbereiding en de mooie woorden en het charisma en de spreekvaardigheid die persoon heeft. Dat is natuurlijk uiteindelijk niet wat echt de kracht van een preek maakt. Dat is zowel geloven dan de Heilige Geest, die vaak meer heeft aan zwakheid dan aan kunde en kracht. Ik ga het verhaal lezen van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10, meen ik. Vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem, dat is Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij de 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Tot zover. Het is natuurlijk een bekend verhaal. Je hebt een wetgeleerde en een jonge theoloog die een soort vraaggesprek met Jezus begint. Dat gebeurt heel vaak in de Bijbel. En dan willen ze hem aan de ene kant uitdagen. Aan de andere kant willen ze ook iets van hem leren. En hij vraagt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus die kaatst de bal terug. Die zegt: nou, wat zegt de Bijbel? Jij bent toch een jonge theoloog. Je weet toch wat er staat. En inderdaad weet die jonge theoloog het gewenste antwoord zo op te lepelen. En misschien wel een beetje tot zijn eigen schrik, zegt Jezus dan: zo simpel is het inderdaad. Heb je naaste lief als jezelf. En dat lijkt een makkelijk antwoord, maar als je eigen geweten onderzoekt, dan is het natuurlijk helemaal geen makkelijk antwoord. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Je naaste lief hebben als jezelf. Dat is nog wel een moeilijke opdracht. En daarom heb je altijd mensen gehad door de hele geschiedenis heen. Niet alleen in deze gelijkenis, maar tot ver daarna mensen die gevraagd hebben: maar wie is dan mijn naaste? Wie is dan mijn naaste? Hè? Dat kan toch niet zijn dat iedereen is? Dat moet toch een soort klein groepje zijn? Is mijn naaste mijn volk? Zijn dat mijn geloofsgenoten? Is dat mijn klasse? Is dat mijn ras? Ik kan toch niet iedereen moeten liefhebben? Dan is dat eeuwige leven voor iedereen onbereikbaar. Altijd zijn er weer mensen die vragen: ja, maar wie is nou echt mijn naaste? En Jezus vertelt dan het volgende verhaal over iemand die onderweg is van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een soort van in de symboliek de verkeerde kant op. Jeruzalem zijn allemaal mooie verhalen, mooie beloftes over in de Hebreeuwse Bijbel. Jeruzalem of Jericho, vooral nare verhalen over de muren die instorten. Het is ook letterlijk een afdaling. Ja, mensen die Israël wel eens bezocht hebben, die hebben het misschien ook wel gezien. Het is nog steeds, heb ik me laten vertellen, nogal een gevaarlijke weg. Voor luisteraars is het meteen duidelijk: nou, het gaat niet goed met deze man, pas op. En hij wordt inderdaad overvallen. En dan komt er een priester langs, een leviet langs. Ja. Mensen die Joodse geestelijken, en die lopen met een boog om hem heen. Je hoort wel eens in een uitleg dat het nodig was. Want om dienst te doen in de tempel mocht je niet recent nog met een dood lichaam in aanraking zijn geweest. Want dan deed je niet aan alle reinheidswetten. Ik heb me ook laten vertellen dat... misschien zullen ze dat wel gedacht hebben, maar het is in ieder geval niet wat de Joodse wet echt voorschrijft. Als iemand in levensgevaar is, dan moet je die gewoon helpen. Zo harteloos is de wet van Mozes echt niet. Maar om wat voor reden dan ook, ik zal er straks nog even op terugkomen, lopen zij voorbij. En uiteindelijk is het een Samaritaan, subtiel ander geloof, subtiel ander volk. Iemand van wie je het niet verwacht, die uiteindelijk de gewonde man helpt. En het is Zo'n bekende gelijkenis, ook een makkelijke gelijkenis. Je kunt hem op een zondagschool vertellen. Je kunt hem aan een kind voorlezen en die begrijpt er al uit van... Als je iemand ziet die in nood is, dan moet je die helpen. Ongeacht wie het is. Maar tegelijkertijd is dat slechts de eerste laag van een gelijkenis. Want dit is ook een gelijkenis en dat geldt voor zoveel verhalen van Jezus. Die kun je als kind soort van begrijpen. Maar je kunt er ook een dissertatie over schrijven en het dan weer helemaal niet begrijpen. Maar de eerste laag in dit verhaal die het dikst bovenop ligt. Dat is dat je moet zijn als de barmhartige Samaritaan. Ik heb in de voorbereiding hiervoor las ik de preek van Martin Luther King over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jullie misschien niet, maar mensen vergeten wel eens dat Martin Luther King een dominee was. Hij zei, ik ben eerst een prediker van het evangelie en dan een strijder voor burgerrechten. En hij zag dat trouwens ook helemaal niet als twee hele aparte dingen. Ik denk alles wat hij deed voor de burgerrechtenbeweging, dat zag je als zijn geestelijke bediening. Dat zag je als pastoraat. En hij heeft ook een verklaring voor het gedrag van die priester en die leviet. Die keurige mensen die eigenlijk, waarvan je eigenlijk zou verwachten dat die de barmhartige Samaritaan zouden helpen. En hij zegt, ze waren misschien niet hoogmoedig. Ze wilden misschien... Het was niet per se dat ze niet hun handen wilden vuil maken. Of dat ze een of ander wettisch beeld in hun hoofd hadden van wat wel en niet mocht. Maar misschien waren ze wel gewoon bang. Het was gewoon een gevaarlijke route. Misschien was het wel een valstrik. Voordat je van je rijdier aftuigt om iemand te helpen, ben je misschien zelf ook overvallen. Misschien zijn er rovers nog in de buurt. Je weet niet wat er aan de hand is. De priester en de leviet, die dachten, wat zou er met mij gebeuren als ik deze man ga helpen? Maar iemand die echt zijn naaste lief heeft, iemand die echt een barmhartige Samaritaan is, die draait de vraag om. Die vraagt niet, wat zal er met mij gebeuren als ik deze persoon help? Maar wat zal er met deze persoon gebeuren als ik hem niet help? Dat was de mentaliteit van de barmhartige Samaritaan. En misschien wel met gevaar voor eigen leven bekommerde hij zich om de man die langs de weg lag. Omdat niemand anders dat deed. Dan is er een soort tweede laag. En die komt naar voren door het feit dat het juist een Samaritaan is. Die de man langs de weg helpt. Dat kiest Jezus niet voor niks. Kijk, wij kennen dit verhaal. En in onze cultuur is Samaritaan of barmhartig Samaritaan misschien bijna synoniem geworden voor... voor een goed persoon, voor een barmhartig persoon. Maar dat is niet het beeld van Samaritanen dat Jezus toehoorders hadden. Tegenwoordig, ik heb me laten vertellen dat in wat hier 1 in 3 is. In Engeland is dat is de zelfmoordpreventielijn. In Engeland heet dat de Samaritans. Ja, dus dat is de connotatie die het in ons hoofd misschien heeft gekregen, dankzij dit verhaal. Maar zoals ik al zei, het was net, Samaritanen waren voor Joden net een subtiel ander volk, net een subtiel ander geloof. Eigenlijk een beetje een vijand. En door die Samaritanen in deze rol te zetten, rekent Jezus af... met het beeld dat je naasten alleen degene zijn die dichtbij je staan. En die religieuze barrières, sociale barrières, die heft hij op. Iedereen kan je naaste zijn. Hij zegt, de grootste tragedie van de mensheid, of dan heb ik het weer over Martin Luther King, die heeft gezegd, de grootste tragedie van de mensheid is dat we altijd weer vragen, maar wie is dan mijn naaste? Uit een soort verlangen om die groep maar klein te maken. Om wie mijn naaste is, om dat maar te beperken tot mijn geloofsgenoten. Mijn vrienden, mijn familie, of mijn volk, mijn klasse. Door steeds maar te vragen, ja maar wie is dan mijn naaste? Wie is dan mijn naaste? Door hier de beeld van die Samaritaan te kiezen, laat Jezus zien. Naaste liefde overstijgt religieuze barrières. Overstijgt sociale barrières. Culturele barrières. Ik wil dan nog een derde laag onderscheiden in de gelijkenis. En dat is er eentje die volgens mij echt waar vaak overheen gelezen wordt. Misschien niet door jullie. Dit is ook waar mijn eerste preek over wat de Samaritaan over ging. Wat mij inspireerde om hier voor het eerst over te preken. Namelijk dat wij, als we dit verhaal lezen, vooral onszelf graag plaatsen in de rol van die barmhartige Samaritaan. Dat wij zo graag, als we de Bijbel lezen in het algemeen, we zien onszelf altijd als, we zien ons land eerder als Israël dan als Babylon. We zien onszelf eerder als, we identificeren ons liever met David dan met het die Goliath versloeg, dan met het hele bange volk dat niks deed. We identificeren ons liever met Mozes dan met de morrende menigte die liever terug wil in de slavernij. Niet echt, maar die daar de hele tijd over mopperen. Maar als je het verhaal goed leest, dan zie je dan technisch gezien, als je vraagt wie was nou de naaste, dan was dat niet de man die in nood langs de weg lag. Op het einde komt er een soort twist, wie is een naaste geweest van deze man? En dan is het antwoord de man die medelijden had. Hij zegt niet de Samaritaan, alsof hij dat zijn strot niet uitkrijgt, maar de man die medelijden had. Dus wie is de naaste in dit verhaal? Dat is niet die man langs de weg, maar dat is de barmhartige Samaritaan zelf. Dus als we nou spreken over naaste liefde, zijn wij dan een beetje als die barmhartige Samaritaan die zich ontfermt over die gewonde man langs de weg? Of zijn wij misschien soms ook die gewonde man langs de weg? Als we deze gelijkenis goed willen begrijpen, moeten we dan niet die hoofdrol verplaatsen. Onze eigen rol misschien ook verplaatsen. Naar een situatie waarin wij een keertje niet het weten, de redder zijn, maar juist hulp nodig hebben. Hè? Laten we vanochtend in de huid kruipen van die man op de weg. Misschien dat het eeuwige leven, want dat is waar naar aanleiding waarvan Jezus de gelijkenis vertelde, hè, van wie moet ik allemaal lief hebben om het eeuwige leven te krijgen. Misschien heeft dat wel meer te maken met genade ontvangen, met barmhartigheid ontvangen, dan met zelf barmhartig zijn. Hè, misschien gaat deze gelijkenis wel meer over barmhartigheid ontvangen dan over barmhartigheid geven. En een gedachte die veel kerkvaders in de geschiedenis en nog altijd veel mensen daarbij hebben en waar mijn hele eerste preek over ging, is die barmhartige Samaritaan. Dat is eigenlijk een beeld van Christus zelf. Hè, dat is een soort, wie moet je lief hebben om het eeuwige leven te beërven? Dat is je naaste met een hoofdletter N. Het is degene die jou gered heeft, van de weg gehaald heeft, die jouw wonden gezalfd heeft met olie en wijn. Augustinus zegt dat zijn de sacramenten. Die je in de herberg gezet heeft, die alles betaald heeft voor jou en die beloofd heeft om terug te komen. Je moet natuurlijk altijd een beetje oppassen met al te grote ontwerppatronen in de Bijbel zien. Maar dit is er nog wel eentje die zich nog altijd aan me opdringt. En die denk ik het overdenken en het contempleren waard is. Toch wil ik niet alleen maar in het geestelijke blijven hangen. Ja, je kunt deze laag van de gelijkenis vergeestelijken, maar je kunt hem ook praktisch toepassen. Redding heeft meer te maken met barmhartigheid ontvangen dan met barmhartigheid geven. Ik las een verhaal over een beetje een noodlijdende kerk, zoals er zoveel zijn in Nederland. Ik stel me voor een of andere dorps, PKN, wijkgemeente met een gemiddelde leeftijd van boven de 50. Maar wel allemaal gelukte mensen met goede banen, met prima geld. En ze dachten van, ja, hoe kunnen we nou een beetje onze kerk vernieuwen? Hoe kunnen we er weer een beetje jeu in krijgen? En ze hadden op een bord geschreven, een opdracht voor zichzelf. Meer zoeken naar contact met andere groepen. En veel aanwezigen die vroegen zich daarbij meteen af, voor wie kunnen wij iets betekenen? Wie zit er op ons te wachten? Wat kunnen wij bijdragen? En het was ook op zich een gemeenschap vol vrijwilligers en capabele mensen. En hun eerste reflex was, als we ergens contact gaan zoeken, dan zijn wij het die daar de helpende hand geven. Maar de realiteit was misschien wel andersom. Misschien waren zij niet degene die redding moesten brengen, maar moesten zij juist gered worden door die vreemde anderen. Diegene waarvan je niet verwacht. Die ze nu nog niet kenden. Misschien moesten zij juist gered worden, al was het maar van een saaiheid. Ook dat is een boodschap die in het verhaal van de barmhartige Samaritaan zit. De redding komt niet van jou. Hè? En ook niet altijd vanuit de hoek waarvan je het verwacht. Van de priester, van de leviet. Maar heel vaak juist van de vreemdelingen. Waarvan je altijd dacht dat zij jouw hulp eerder nodig zouden hebben dan jij die van hen. Die wetgeleerde, die jonge theoloog die het vraaggesprek met Jezus begint, die zal zich moeilijk hebben kunnen identificeren met de Samaritaan. Eerder met de priester of de leviet. Eigenlijk moet Jezus te zeggen, stel je voor dat jij op een dag op je gezicht bent gevallen. Dat je beroofd bent, dat je naakt langs de weg ligt. Dan mag je maar hopen dat iemand je komt redden. En in die situatie is je om het even wie. Want kieskeurig kun je niet meer zijn als je zelf ligt te creperen. We verwachten vaak niet dat anderen ons kunnen helpen. Ook hier komt die tragedie van het beperk die Martin Luther King aanstipt van het beperken van naastenliefde tot één bepaald stam of ras of klasse of natie tot uiting. We wantrouwen vaak die ander, die vreemde ander. Maar deze gelijkenis moedigt ons juist aan om hulp te verwachten uit onverwachte hoek. Ja, redding heeft vaak meer te maken met barmhartigheid ontvangen dan met zelf barmhartig zijn. Eline en ik, wij bezoeken een regelmatig de vergadering in Delft. Die is heel klein en oud. En toen ik die gedachte met hun deelde, en ook dat verhaal van die kerk met allemaal saaie, oude, rijke mensen. Toen werd er een beetje gegniffeld, want zij herkenden zichzelf heel erg in dat beeld. En eigenlijk herkende ik hun ook wel een beetje in dat beeld. Ik dacht van, Ja, wij proberen dus als jong stijl in een kerk te komen. Dan word je meteen, voor je gevoel in ieder geval, ook al is het niet eens echt zo, maar je voelt meteen die druk van die toekomst van die gemeente op je schouders. En alsof ze heel graag willen dat jij daar regelmatig gaat komen. En veel gaat doen. Hè. Elke kerk wil je, en daarvan krijg je dus zelf ook dat gevoel van. Als ik ergens kom in een gemeenschap of in een kerk, dan is dat om. Dan kom ik daar iets brengen. Dan zijn ze daar blij met mij. Dat ik hun. Dat wij hun uitgekozen hebben. En dan gaan wij voor hun. Allerlei dingen regelen en hun toekomst veiligstellen of zoiets. Dat is het beeld dat je hebt. En telkens blijkt weer dat de realiteit misschien wel eerder andersom is. Wij zijn helemaal niet zo'n niet zulke hele trouwe kerkgangers daar. We vinden het moeilijk om altijd om genoeg tijd voor kinderwerk of zo op te brengen. Maar als het even moeilijk is, als we even met onszelf in de knoop zitten, dan weten we ze meteen te vinden. Dan bellen we ze meteen op. Dus het gebeurt zo vaak dat die twist die in deze gelijkenis zit, dat de redding komt van iemand waarvan je eerder zou verwachten dat ze jouw redding nodig zouden hebben. Dat is denk ik iets dat vaker voorkomt dan we doorhebben en waar we misschien vaker de helpende hand voor aan kunnen pakken als we maar bereid zijn om die te herkennen en te zien. Boven onze vooroordelen of verwachtingen heen. Amen.